Zoals Jurgen zegt, waarschijnlijk denkt hij, ja, maar als dat bij een ander is, die gaan dat ook doen, dus ik moet dat nu ook doen.
Dat speelt zeker mee, want iedereen denkt van, ik moet hier voor mijn blessing ook. Hè. Misschien wil hij zijn spelers beschermen door te zeggen van, of motiveren.
Ja, hij denkt ook, anderen doen het ook, dus ik ga het
of, ja, zien. Hij denkt ook van, ja, als ik dat nu zeg, dan gaat die arbiter misschien morgen twee keer nadenken voordat ik iets doe.
Ik ben voetbaljournalist Janko Beekman en elke maandag bespreek ik het afgelopen voetbalweekend. Vandaag zijn mijn gasten Anderlecht-watcher Jurgen Juril, Union-watcher Valerie van Avermaat en Antwerp-watcher David van den Broek. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast.
Kuipers met de kans en mooi afgemaakt zeg. Daar is hij inderdaad.
Dag mannen, dag Valerie.
Hey.
Hey Janko.
Goedemiddag.
Dag Dave. Een beetje vertraging. Ik zit hier rond de tafel met de Union-watcher, de Anderlecht-watcher en de Antwerp-watcher van het Nieuwsblad. De mensen zouden mij kunnen verdenken van ramptoerisme, want dat zijn drie ploegen die dit weekend hebben verloren in play-off 1. Maar jullie zijn eigenlijk gewoon de drie enige clubwatchers van het Nieuwsblad die werken op de tweede maandag van de paasvakantie. En daar is de echte reden dat jullie hier zitten. Hè. En ook omdat jullie het heel goed kunnen uitleggen natuurlijk.
En dan zwijgt iedereen.
Drie losers, tof. Hè?
Met wie zullen we beginnen? Wie wil de spits afbijten?
Ja, het was een ramp, hè.
Dan ga ik het over Anderlecht.
Oh, het gaat over
Anderlecht. Ja, dat vind ik wel. Bij de rest misschien ook. Bij Union was het waarschijnlijk ook een ramp. Ja. Bij Antwerpen is het ook een ramp.
3-1 verloren van Club Brugge. Anderlecht dit weekend. Hoe hard is dat aangekomen bij Brian Riemer en de spelers van Baarswit?
Ja, dat is toch een redelijke mokerslag geweest. Want ze hadden de kans om op kop te komen. Ze geloofden er ook echt in, had ik het gevoel. En dan begint zo aan die match en draait het in de soep. En waaraan ligt dat? Een gebrek aan intensiteit, ja, maar ik vraag mij ook af. Ik heb daar net al gezegd in de vergadering, ik vind dat iedereen ook een beetje normaal moet doen. En dat geldt voor Brian Riemer, dat geldt voor Alexander Blessing.
Dat ging over, tijdens de vergadering niet over collega's, voor alle duidelijkheid.
Dat kan ook voor collega's gaan. Maar ik vind, dat is misschien de stress van de playoffs, maar vorige week had al de uithaal van Blessing naar de refs. Mm-hmm. En de media, die dan zeggen dat Anderlecht kampioen moet worden, volgens hem. En dan gisteren ook bij Riemer, die opeens zijn middenveld door elkaar draait. En dan vraagt u af, waarom in godsnaam?
Ja, maar er zijn ploegen, zoals Racing Genk, waar we straks nog over gaan praten, waar dat heel goed uitdraait, zo'n tactische wijziging. Ik begrijp ergens wel waarom Riemer zijn middenveld wilde veranderen.
Ja, maar dat was het noodzaak bij Genk natuurlijk.
Ja, dat is ook waar.
Ook, en bij Genk draaide het voordien niet goed.
Nee.
Oké, bij Anderlecht is ook al eventjes wat minder, maar gespeeld voor deze match 31 wedstrijden op een rij waarin dat eigenlijk deftig presteert. De meeste ook met Mats Rits. Je verliest 3 keer. Mm. En dan opeens in een match tegen Brugge ga je iets proberen wat je ervoor amper uitgetest hebt. Dat snap ik niet goed.
Maar heeft hij dat uitgelegd of niet, die keuze?
Ja, hij zegt dat het meer voetballend vermogen was met Leoni erin op de 6 dan. Dat vond ik ook al raar, want waarom zet hij dan de lijn niet op de 6? En Leoni, die wat meer technisch is,
iets hoger op
iets
het
hoger,
veld.
Die dan ook minder defensieve kracht heeft dan de lijn, wat dat ook een probleem was. De discussie was een beetje van, misschien had hij gedacht dat Van Aken ging spelen, die dan uitviel, waardoor dat er wat meer voetbal bij Brugge ook tegenover Leoni ging komen te staan en dat hij dan meer impact ging hebben met Leoni.
Want er werd nu meer druk gezet door club dan
veel
meer
pressing,
misschien verwacht
had. Ja. Want ook die match op 25 februari, dat ze dan wonnen, Anderlecht, 1-2, was eigenlijk een hele goede wedstrijd van Anderlecht. Oké, Brugge speelt nu op een andere manier, dat is waar. Maar waarom grijpt hij dan niet naar dat recept?
Dat is snap, niet gewoon een beetje niet. Hoogmoedig van Riemer van te denken, tegen dit Club Brugge zal het wel lukken met Leoni voor de verdediging?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, voor de match Van Aken ontbrak, Scovolsen ontbrak. Ik had dan onlangs eind februari Anderlecht toch een echt goede match in spelen, Jan Breidel. Ja. Voetballend waren die veruit de beter. Ik dacht voor de match, oké, Leoni er nog eens bij, je hebt de 6. Dat komt er helemaal goed, ze gaan dat nog eens doen, nog eens domineren. Maar ja, dat is misschien, dat ben ik even naïef als Riemer dan.
Ja, dat dacht Riemer. Schande, hè, ja.
Dat dacht Riemer ook, maar ik vind echt van, dat recept, hij moet een manier weer vinden om Anderlecht aan het voetballen te krijgen. Want dat ontbreekt nu op dit moment.
Maar hij probeert het door Leoni op het veld te zetten en jij zegt dan, doe normaal.
Ja, dat is waar, maar hij speelde met Leoni dan op de 6. Ja. Maar het is niet dat Leoni veel impact had.
Maar hij grijpt dan ook niet in. Allee, dat duurt toch lang?
Ja, dat dan ook. Hij brengt een Hashimeru, waarvan dat hij denkt van oké, die heeft al 5 maanden bij wijze van spreken niet gespeeld. Gaat die dan veranderen? Hij zegt dan zelf van ja, maar ik kon toch Rits niet brengen als we tegen de 2-0 achter stonden, want dan doet hij eigenlijk een defensieve wissel, terwijl dat je dan ook eventueel Rits kunt zetten en Leoni hoor. Dus er zijn wel opties. Maar ook door Leoni op die 6 te zetten, er gingen heel veel ballen achteruit. En dan werden die crosspasses naar de flanken gespeeld om 1-tegen-1 situaties te creëren. De meeste kwamen niet toe. En met jongens als Hazard en ook Dolberg, die dan veel die lange bal krijgen, ja, dat werkt niet.
Maar je verwacht net van Leoni, als die daar staat op die 6, lekker wegdraaien, inspelen, naar
dat
voren.
Hij die bal opeist, ja. Maar
dat had ik dan verwacht natuurlijk.
Doordat Brugge zoveel druk zette, ja, dat was wel een probleem. En volgende week is tegen Union, wat dat in principe ook heel veel druk op het middenveld zal creëren, waar ze altijd al moeite hebben gehad om het middenveld in handen te pakken. Ja. Dus daar moet hij echt een oplossing voor vinden. En mij lijkt het meest logische dat het dan naar uw formule gaat, waarmee dat hij al het meeste succes hebt geboekt.
Ja, ik denk wel dat Riemer nu echt gezien heeft. Het was gewoon slecht, hè, met deze opstelling.
Ja, de vraag is ook, was Delaney 100% fit? Dat leek mij ook niet helemaal.
En was Mats Rits 100% fit? Of was er een reden om die op de bank te zetten?
Nee, hij was fit, want we hebben het achteraf aan Riemer gevraagd. En hij zei, het was een puur tactische beslissing. Waardoor we dachten dat we meer impact gingen hebben op het middenveld. Het was ook niet de bedoeling om met die lange ballen te spelen. Zeker niet in de eerste helft. Dus hij zag het echt zo. Ik vind het nog altijd vreemd.
Dan is het ook wel een beetje pijnlijk voor Mats Rits natuurlijk. Je speelde eigenlijk in verdedigend opzicht een degelijk seizoen in mijn ogen. Voetballend inderdaad misschien soms iets minder, nogal vaak balverlies.
Ja, maar daar ben ik het mee eens. Hè. Dat Mats Rits niet de man is die Anderlecht samba-voetbal gaat bijbrengen. Nee. Maar je hebt zo een speler nodig die een ploeg in evenwicht houdt, die stabiliteit bijbrengt. En dat was gisteren een beetje weg, denk ik.
Het was een beetje een rode draad aan het worden in de carrière van Mats Rits de laatste jaren. Want bij Club Brugge ook vaak,
naast
de ploeg gezet. En als hij er daarin kwam, draaide het plots weer beter. Misschien een nogal onderschatte speler, toch?
Ja, het credo is dan vaak, je ziet pas wat dat hij brengt als hij er niet meer is. Ja. Hoe goed dat hij is, hoe belangrijk dat hij is voor
you
de ploeg.
You only miss him when you let him go. Er zijn liedjes over geschreven.
Oeh, dat is hier in het Engels.
Ja. En dat is zo'n perceptie die heel veel spelers op die positie hebben. Witzel had dat ook een beetje bij de nationale ploeg.
Ja.
Okay, Witzel gaan we niet vergelijken met Rits, dat is een betere voetballer, denk ik. Maar die kreeg dan ook veel kritiek van, hij blijft altijd voor de defensie, hij speelt altijd breed, hij neemt weinig risico's in zijn spel. Maar dat zijn mannen die belangrijk zijn voor de ploeg, vind ik.
Ja. David, jij bent officieel onze Antwerp-watcher, maar jij werd dit weekend ook Club Brugge-watcher ad interim. Ja. Jij zat ook in het Jan Breidelstadion. Nicky Haai, die noemde het een referentiewedstrijd van Club Brugge. Zet je het daarmee eens?
Ja, ik denk het wel, ook omdat echt iedereen op niveau was. Ik denk dat we niemand een 5 hebben moeten geven, bijvoorbeeld. Ja, wel, Thiago.
Er waren niet alle clubfans het mee eens.
Nee, ik zag het op Twitter ook wat deining over. Maar Thiago was uiteindelijk toch wel nuttig. Dat stond ook in dat tekstje bij die 5. Ja. Dus hij was nuttig, hij heeft gewoon te veel kansen gemist om een 6 te krijgen. Zo, daar kwam het op neer voor ons.
Ja.
Maar nee, Club Brugge zat er bovenop. Heeft volgens mij echt Anderlecht van de mat gespeeld op bepaalde momenten. Misschien niet altijd in een opbouw, maar dan toch op de counter.
Veel meer grinta ook. Elk duel dat tussen de twee was voor een Bruggeling. Ja, Anderlecht kwam er niet door.
Ja, op alle aspecten waren ze beter. En in dat opzicht dan hebben trainers het heel snel over een referentiematch. Ook omdat het natuurlijk...
Hij heeft er nog maar twee gehad.
En hij zoekt dat heel erg, die referentiematch. Dus,
ja, je zou het ook zeggen als we hier waren. Het was zonder Mignolet, zonder Van Aken en zonder Scof Olsen. Is dat toeval?
Ik denk dat als Scof Olsen nu had gespeeld in plaats van Skoras, wat dat veel verschil gemaakt. Oké, Skoras verovert meer ballen. Heeft misschien wel meer grinta dan Scof Olsen. Dus in dat opzicht heeft het misschien wel positief uitgedraaid. Maar ja, Scof Olsen heeft zo'n klas en is de MVP van Club Brugge dit seizoen.
Ja.
Om te zeggen dat ze beter zijn zonder hem of zonder Van Aken, dat is ook raar.
Dat ik me nu wel afvraag voor volgende week. Ja. Als Van Aken dan weer genezen is, zet hem dan gewoon weer in de ploeg. Want ja, die jongens hebben nu een referentiematch gespeeld.
Volgens Nicky Haaien.
Mm-hmm. Met heel veel grinta, echt een hele goede match. Kun je dan nu zeggen van, oké, volgende week zetten we Van Aken er gewoon weer in?
Dat staat er mee op, hè, Jurgen. Frankie van der Els luistert ook naar deze podcast. Ja, en als je durft te twijfelen aan de positie van Hans Van Aken, die wordt een beetje boos.
Ik kwam Frankie van der Els gisteren tegen en ik zei goeiedag. En hij zei, je wilt iets zeggen? Ik zei, nee, ik wil absoluut niet zeggen. Misschien dacht hij dat ik toen al iets over Van Aken ging zeggen.
Frankie zit hier woensdag terug trouwens, dus ik zal het hem dan eens voorlezen.
Nee, maar het is een vraag die ik mij stel. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, want ja, Van Aken blijft Van Aken natuurlijk.
Maar ik geloof niet dat Nicky Haaien die ernaast durft zitten eigenlijk. Of onderschat ik Nicky Haaien dan?
Ik ken hem zelf niet zo goed persoonlijk.
Ja, Nielsen is nu wel geblesseerd uitgevallen voor de rust. En Jutkla is hem komen
vervangen. Wat
is waar goed.
Hij
heeft dat ook goed gedaan. Maar ja, dat maakt dat, als je dan toch moet starten met een nieuw middenveld, gaat hij misschien eerder toch naar Van Aken teruggrijpen.
Ja, ik weet het niet. Het is een vraag dat ik opwerp. Want ja, je zit met een heel goede wedstrijd en never change a winning team.
Ja, mijn eerste titel van mijn stuk ging ook eerst zijn No Van Aken, Always Party. Maar dat vonden ze bij Gert Gijzen, onze baas van online, dan iets te gewaagd. Omdat te...
Ja.
Maar het kwam er op neer. Ja, ze hebben 4 keer zonder hem gespeeld dit seizoen en 4 keer echt ruim gewonnen.
Ja.
Ja, het is altijd feest zonder Van Aken. Maar ik vind hem nog altijd wel de meest constante speler. Dus je moet gewoon starten, vind ik.
Mijn titel ging eens zijn zonder Rits was de vogel snel gaan vliegen. Maar ja, dat hebben ze hier toch ook niet gepakt.
Ja, we hebben een zeer strenge eindredactie bij het Nieuwsblad. En gelukkig maar soms, denk ik. Club Brugge doet nu plots opnieuw mee voor de titel, als ik sommige stukken in de kranten mag geloven, en ook de voetbalvergadering. Wanneer zullen de play-offs van club geslaagd zijn? Als ze kampioen worden, of mogen ze ook tevreden zijn met minder aan de titel?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Nu
kampioen moeten ze toch... Allee, niemand verwacht dat ze kampioen worden.
Nee, dat is het grote voordeel misschien.
Tegen al die ploegen, Genk, Brugge, Antwerp, derde plaats, gaan die bijna allemaal blij mee zijn, of denk ik dan nu maar?
Ja, ik denk dat wel.
Gezien en ook als plaats, de tweede misschien. Volgende week is weer belangrijk natuurlijk. Het is Anderlecht-Union. Mm. Een van de twee zal punten verliezen. Als Brugge wint, dan staan die opeens op een...
Ja, voilà, dat verandert
twee
alles.
Punten misschien van een ploeg die tweede staat. Dus dan zitten we weer met een ander gegeven.
Maar het is toch niet dat club enkel tevreden gaat zijn als ze tweede eindigen. Ik denk als die goed voetbal spelen en dan nog vierde worden, dat ook oké is. Het seizoen is toch al...
Vierde is alweer... Als je dan ook oké zegt, nee, dat past niet zo.
Nee? Ik weet niet.
Nee, je wilt toch de hoogste Europese...
Ja, maar ja, als je ziet van waar ze komen met hun voetbal, met Deila, dan denk ik, ja, als voetbal nu beter is en die grinta is terug...
Vierde plaats, dan moet alweer twee voorrondes gaan overleven. Dat is ook... Of drie, dat is...
Ja.
Over Nicky Haaien gesproken. Hoe realistisch is het dat Nicky Haaien volgend seizoen nog coach is van Club Brugge? Of is hij echt totaal uitgesloten?
Dat is echt niet de bedoeling. Nee.
Echt niet de bedoeling?
Maar natuurlijk, dat is weer raar dat ze dan miraculeus kampioen spelen en ze winnen miraculeus de Conference League, dan zitten ze daar weer. Maar geen haar op iemands hoofd bij Brugge dat er aan denkt om een Nicky Haaien te
doen. Nee, dat denk ik ook niet. Want ik had vorige week interview met Robin Veldman, die dan Club Next doet. En dat was allemaal een beetje delicaat, had ik het gevoel. Vooral omdat ik denk dat ze de keuze aan Haaien geven om, als er een nieuwe trainer komt, dat hij dan eventueel terug kan naar Club Next. En dat belangrijk is, dus dat eigenlijk het plan is. Dat Haaien zelf een beetje zal mogen kiezen, er komt een nieuwe trainer.
Ja.
En dan dat Haaien zelf dan de optie heeft van, misschien blijft hij in de staf van de A-ploeg, maar als hij wil, kan hij dan misschien ook terug naar Club Next. En dan is de vraag, wat doen ze met Robin Veldman? Dus dat maakt het allemaal een beetje delicaat, dat stuk met Veldman. Maar goed, dat is uiteindelijk wel gelukt, maar het geeft wel aan wat dat de plannen zijn, denk ik.
Ja. Wat ze ook nog altijd niet hebben bij Club Brugge, dat is een nieuwe technisch directeur. Onder meer Hugo Broos werd het al genoemd voor die rol. We hebben hier Frankie van der Elst gelanceerd in de podcast. Maar jij hebt deze week een stuk geschreven, David, met Dennis van Wijk, ex-speler van Club Brugge en specialist in de degradatiestrijd. Het stuk ging dus daarover, maar ineens onderaan uw stuk stonden een aantal quotes van Wijk over zijn toekomst en die rol bij Club Brugge. Ja. Was er een soort sollicitatie, of moet ik dat juist zien?
Nee, zeker niet spontaan, want ik had hem aan de lijn en ik dacht, ja, we hebben al zo lang niet meer van hem gehoord als trainer. Ja, wat wil hij nog doen in het voetbal? En hij zei, ja, een job waarbij ik een coach zou kunnen bijstaan, een jonge coach, liefst bij een topclub, zei er wel bij.
Ja, dat klinkt toch een beetje als een sollicitatie.
Ja, toen heb ik natuurlijk de vraag gesteld, hè, maar bij Brugge is er wel zo'n job vrij, zou dat niks voor u zijn? Maar ja, het hoefde niet per se bij club zijn. Maar het is natuurlijk logisch, hij heeft er ook gespeeld... hij woont nog in Brugge trouwens, het is gemakkelijk. Ja.
Je zei hem aan het aanprijzen.
Nee, zeker niet. Maar ik denk dat hij ook wel beseft dat hij niet per se de naam heeft om zo'n job te doen, want hij heeft als trainer de laatste jaren een beetje een reputatie van, dat hij tegen had van een hele moeilijke coach te zijn.
Ja.
Enfin, de laatste jaren heel zijn carrière.
Ja, dat denk ik dan altijd een beetje bij Dennis van Wijk. Hij wordt dan opgevoed als degradatiespecialist.
Eigenlijk is promotiespecialist trouwens.
Hij heeft toch ook dikwijls, ik herinner me een passage bij Oostende, die toch ook niet... te glansrijk was.
Nee, hij beseft ook wel dat het met wisselend succes geweest tegen degradatie heeft gevochten. Ja, Of ik dacht...
Het is een goede vraag, je moet ze stellen.
We hebben altijd iemand gevonden, dus waarom die afwijkende kinderen?
De vorige keer dat we die vraag aan iemand hebben gesteld, was aan Hugo Broos en werd hij een paar dagen later ineens genoemd bij club. Dus misschien dat het bij Dennis van Wijk ook wel zover komt. Union Cercle Brugge dan, wedstrijd die op 2-3 eindigde. Union is met 0-6 begonnen aan de Champions Playoffs. Valérie, is deze nederlaag nu harder aangekomen dan die tegen Racing Genk van vorige week?
Ja, dat denk ik wel. Om eerlijk te zijn, vorige week was er geen paniek of waren ze niet plots zenuwachtiger bij Union. Ik denk, verliezen op Genk, dat zal nog andere play-off 1-ploegen ook overkomen. Blessing die zegt ook al een heel seizoen, zoals veel andere trainers, dat de play-offs lang duren. 30 punten, 10 matchen, het is veel. Ze hebben ook wel ingecalculeerd dat ze niet elke match zouden winnen. Dus vorige week viel het mee, maar bon, als je dan thuis tegen Cercle verliest, op papier de minste club van de top 6, dan denk ik dat ze zich toch wel zorgen beginnen maken. En vooral omdat het moeilijk is om de vinger erop te leggen wat dat nu juist het probleem is. Het zijn vooral individuele fouten, heb ik het gevoel, dat ze maken. Fysiek zijn ze weer in orde na die interlandbreak. Dus dat is een beetje raar dat spelers als Amoura en Puertas, die echt een goed seizoen spelen allebei, dat die plots... Ja, een schim van zichzelf zijn bijna. Dus ja, dat is moeilijk om iets aan te doen, denk ik.
Maar ik heb wel het gevoel dat ze eigenlijk dat één nederlaag, die tegen Genk namelijk, al voldoende was om te panikeren. Want ineens geeft Blessing naar een persconferentie voor de match tegen Cercle, waarin hij op de media, op de arbitrage begint te schieten. Totaal uit het niks, vond ik. Want...
Ja, maar hij doet dat af en toe nog uit het niks. Ik herinner mij de zege op Fenerbahce net voor het einde van de reguliere competitie. En daar heeft hij ook... dat was echt een topmatch van Union. En dan ook na die wedstrijd heeft hij ook op de persconferentie kritiek gegeven op de media en op Anderlecht. En dat kwam ook een beetje uit het niks. En toen zaten ze wel nog in een goede flow. Dus ik denk dat je dat een beetje los moet zien van die nederlaag tegen Genk. Ik denk dat hij gewoon een beetje gefrustreerd is dat inderdaad in de media meer gaat over Anderlecht dat kampioen kan worden en dat wij minder schrijven over Union. En, ze hebben een beetje het gevoel dat het bondsparket hen ook zoekt, maar ik denk dat die vraag van Janko wel nog zal komen.
Nee, die vraag ging niet stellen, maar we moeten het wel hebben over Christian Burgess natuurlijk. Die zat op de tribune bij Union, terwijl hij eigenlijk mocht spelen. Daar komt het op neer. Maar kun jij heel het verhaal nog eens uit de doeken doen, Valérie?
Ja, het is...
We hebben nog een half uur ongeveer, denk ik.
Zal het kort houden. Nee, het is bizar. Ik had ook verlof gisteren. Het was mijn laatste verlofdag. En het begint eigenlijk met een bericht van Koen Verdruijen in onze Cercle-watcher in onze WhatsApp-groep. Die tijdens de match, denk na een uur of zo, stuurt van ik hoor van Cercle dat...
Dat is ook laat, hè?
Ja, dat Burgess toch zou mogen spelen. En ik zit in mijn zetel naar de match te kijken en ik denk, ik zal maar even...
Een bericht naar Burgess sturen?
Nee, een aantal berichten in het rond sturen en een aantal mensen proberen bellen. En dat klopte inderdaad, dat Burgess toch speelgerechtigd was. Maar het is bijzonder raar hoe Union daarna heeft gereageerd. Want ik denk dat iedereen ondertussen weet dat Burgess rood heeft gepakt tegen Genk.
Ja, klopt, dat weten we nog.
De straf vrijdag was dan één speeldag effectieve schorsing, één speeldag met uitstel. Dus op dat moment denkt Union, oké, hij is geschorst voor Cercle en we hebben hem terug tegen Anderlecht, waar ze bij Union blij om waren.
Ideaal, hè?
Tot zaterdagmiddag. En dan beslist de bondsprocureur om een mail te sturen naar Union en naar Cercle, waarin staat dat het bondsparket beroep zal indienen tegen... beroep zal aantekenen tegen dat schorsingsvoorstel. Dus zij willen een zwaardere schorsing.
Oké.
Okay. En hij stuurt een mail van op de skilift.
Ja, want de bondsprocureur
is op skireis. Dus inderdaad, voor op de skilift, dat weet ik niet. Ik heb die mails ook... In mijn gsm. Ik zal even de Nederlandse versie voorlezen, want Union heeft de Franse versie gekregen.
Ja, we hebben tijd hoor, Valérie.
Ja. Half uur is nog niet om, toch? Er staat, dit is de mail naar Cercle. Hierbij breng ik u op de hoogte nadat de club Union eerst werd geïnformeerd dat het bondsparket beroep zal aantekenen in het dossier van de speler Burgess van Union. Het beroep zal morgen worden ingediend.
Zal worden.
Met beleefde groeten, Ebe Verhagen.
Zal worden ingediend.
Zal worden ingediend. Dus in het Frans is dat déposera, staat er in de mail naar Union. Dus Union valt over het woord zal. Zij vinden dat niet hetzelfde als ik heb beroep ingediend. Dat is inderdaad niet hetzelfde. Maar zij vinden dus dat ze niet 100% zeker waren dat het beroep effectief ingediend zou worden voor de deadline zondagmiddag 12 uur.
Het is ergens ook wel straf. Het is volgens de regels allemaal wat er is gebeurd. Maar het er allemaal nog kan zo kort voor een wedstrijd. Het kan eigenlijk zelfs nog tijdens de wedstrijd dat beroep wordt aangetekend.
Ja, nee, het moet voor 12 uur zijn.
Voor 12 uur,
ja. En dat komt eigenlijk door paasmaandag. Normaal gezien zijn die zaken afgerond op zaterdag voor 12 uur. Nu hebben ze een dag vertraging opgelopen. Maar het is inderdaad moeilijk voor Union om dan te wachten tot als ze definitief zeker zijn. Maar langs de andere kant vind ik die mail... Union vindt die onduidelijk. Ik vind die wel duidelijk. Als een bondsprocureur naar twee clubs stuurt, ik zal beroep indienen, dan denk ik niet dat hij hem 24 uur later gaat bedenken.
En er is telefonisch contact geweest.
Dus. Ja, dus Philippe Bormans, de CEO van Union, die was nogal kwaad. En die heeft dan...
En wanneer was hij kwaad? Toen hij...
Zaterdag namiddag na de mail. Want 20 minuten na de mail komt ook naar buiten dat het bondsparket Blessing een waarschuwing geeft voor de persconferentie een dag ervoor.
Waar David er net over had.
Ja, en Lazare, die kreeg ook een boete, denk ik.
Ik denk ook een waarschuwing.
Of ook een waarschuwing, ik weet het niet meer. Over een Instagram-post waarin hij de VAR had beledigd of bekritiseerd. Dus het was nogal veel bij elkaar. Dus Bormans heeft dan zijn telefoon gepakt en naar de bondsprocureur gebeld.
Die aan skiën was.
Die hebben dan 7 minuten gebeld. En dat moet blijkbaar niet zo'n fijn telefoongesprek zijn geweest, want nu blijkt dat de bondsprocureur melding heeft gemaakt bij de voetbalbond dat dat ongepast gedrag was van Philippe Bormans. En dat snap ik dan ook weer wel, want een clubbestuurder die belt, we weten niet wat er gezegd is, maar het wekt wel de schijn op dat Union druk wou leggen op de bondsprocureur om dat beroep weer in te trekken. Dus ja, op zich is dat niet oké. Maar ik snap ook wel dat Union lastig is op het bondsparket. Dat die dan toch een strengere straf willen. En dat dan indienen ook... 3 uur voor de wedstrijd, om 30:30, zondagochtend officieel. Ze krijgen dan pas echt de mail om 3 uur tijdens de wedstrijd.
Nu, organisatorisch kan het toch ook wel beter. Ik pleit Union niet vrij, want die zullen wel gedacht hebben van oké. we laten Burgess aan de kant tegen Cirkel. En we gebruiken hem tegen Anderlecht.
Ja.
Dat was het plan. Daarom dat ze ook lastig zijn over dat indienen van dat...
Daarom dat ze ook doen alsof ze nog niets wisten.
En of dat ze niet 100% zeker zijn. Aan de andere kant, dat zo kort voor die match allemaal nog kan. De zaterdag is die klacht dan nog niet ingediend.
Ja, ik snap ook niet waarom ze zaterdag
waarom
niet
dienen ze dan niet die klacht meteen in? Waar dat er echt officieel een document of weet ik veel wat is... waarop staat van, ik heb de klacht... Of wij hebben de klacht ingediend, of we hebben het beroep aangetekend. Dat is dan voor iedereen 100% duidelijk. Want ik ben akkoord, die mail is ook wel duidelijk. Maar ze is nog niet ingediend. Stel dat er zich iemand de dag nadien bedenkt.
Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand zich bedenkt. Maar dat is dan een semantische discussie die Union wil voeren nu.
Maar goed, ik pleit Union zeker niet vrij. Want ze hebben het... En aan de andere kant, vorige week hebben we allemaal gezegd, die Burgess. Ja, hij is zo traag als een slak. Waarom hebben ze die nog... dat wordt toch een probleem. En nu is het opeens... ik snap Union ook.
Maar
Burgess
het was
is belangrijk.
Ook pijnlijk omdat Van Houten dan... Burgess moet vervangen centraal achterin en die gaat dan in de fout bij de eerste tegengoal. Dat maakt het ook net iets pijnlijker voor Union, denk ik.
En ik hoorde daarnet hier in de wandelgangen, genaamd de redactie van het Nieuwsblad, dat Union zich ook wel een beetje gezocht voelt door het bondsparket.
Dat begint eigenlijk vorig seizoen in de play-offs. Toen heeft Sanelinen op Antwerp een rode kaart gepakt. Antwerp kon toen kampioen worden, maar uiteindelijk is die wedstrijd geëindigd op een gelijkspel. En Union is toen in beroep gegaan tegen het schorsingsvoorstel, waardoor die procedure werd overgeheveld naar eigenlijk dit seizoen.
Ja, de eerste
omdat
speeldag
er nog maar één speeldag
seizoen.
Was toen. En dan heeft de bondsprocureur beslist om een versnelde procedure in te stellen.
En was dat de eerste keer dat seizoen? Dat was wel vrij ongebruikelijk.
Ja, dat was ook met een feestdag een gedoe. En dan plots werd er wel gewerkt op een feestdag, wat dus normaal niet het geval is. Dus Union was daar zeer kwaad over, want uiteindelijk hebben ze Sanelinen moeten missen in die laatste wedstrijd tegen Club Brugge. Dus ik denk dat de frustratie die er nu is, ook teruggaat naar vorig seizoen, toen ze zich ook... een beetje geviseerd voelen in die slotweek van de competitie.
Er ontstaat zo wel een beetje een klimaat, vind ik, tijdens die play-off, waarin dat iedereen denkt dat van alles gefixt wordt. Nee?
Ja, zo klinkt het wel. Ja.
Dat was ook vorige week met dat gedoe met Thorgan Hazard, die dan die rode kaart voor Wijndal aansmeert, die daar dan zelfs zonder geel voor wegkomt. Dan krijg je ook zo'n dynamiek van maar alles moet in het voordeel van Anderlecht zijn. En dat is zo typisch aan die play-offs, dat de nervositeit, de zenuwachtigheid. Terwijl, ik denk gewoon, zowel Union als Anderlecht, die moeten, denk ik, niet panikeren.
Nee.
Volgende week is Anderlecht-Union. Stel dat die ene match kan een déclic veroorzaken, denk ik, bij Union. Ze hebben het mentale voordeel, ze hebben al 8 keer niet verloren van Anderlecht. In mijn ogen, om kampioen te worden bij Union, moeten ze gewoon zich vooropstellen van, kijk, we hebben misschien 12, 13, 14 punten nodig. En dan gaan we er heel dichtbij zijn. En als je dat voor ogen houdt, oké, 0 op 6 is een dramatische start natuurlijk. Maar dan moeten ze blijven voor ogen houden en die punten proberen te sprokkelen.
Ja, ik denk ook dat de heisa die er nu is, dat niet helpt. Maar ze zullen wel weer vinden dat de media de heisa maken, maar...
Wij zijn heel kalm uiteindelijk, toch?
Daar moeten ze zich vooral niet van aantrekken, want dat wij heisa maken, dat hoort er... Heisa is een groot woord. Dat wij dingen creëren...
Door hun gedoe dat wij heisa maken in de media dan.
Ook, ze dragen eraan bij, dat in de eerste plaats. En ja, het is logisch dat wij dingen tegenover elkaar gaan zetten en dingen uitspitten.
En ja, en als Union na de wedstrijd zegt, wij wisten van niks, en dan begint je telefoons te doen, en dan hoort je dat ze het eigenlijk wel al meer dan 24 uur weten, ja, dan... Dan kun je toch niet anders dan dat brengen, denk
nee,
ik.
Nee, en die telefoontjes maak je toch ook wel op dat ze gewoon effectief zeer zenuwachtig zijn. Ja. Anders Bormans zijn ze daar niet mee bezig. Hè.
Bormans moet dat alleszins niet doen, dat die bondsprocureur bellen. Maar zoals Jurgen zegt, waarschijnlijk denkt hij, ja, maar als dat bij een ander is, die gaan dat ook doen, dus ik moet dat nu ook doen.
Ja, dat is best zeker mee. Want iedereen denkt van, ja, ik moet hier voor mijn beslissing ook. Hè. Misschien wil hij zijn spelers beschermen door te zeggen van, of motiveren.
Ja, hij denkt ook, anderen doen het ook, dus ik ga het
of,
ook
ja, hij denkt ook van, ja, als ik dat nu zeg... Dan gaat die arbiter misschien morgen twee keer nadenken voordat ik iets doe. En minder impulsief reageren, omdat ik dat gezegd heb. En dan zo zijn ze vertrokken.
Ja, het kan zich gelijk.
Die en die trainers hebben dat dit seizoen al gedaan. Ik ga dat nu ook maar eens doen.
Ja, maar dat speelt zeker mee.
Maar ik denk dat Bormans misschien ook wel al spijt heeft intussen van zijn telefoontje zaterdag.
Wie weet.
Want dat is wel jammer dat je dan zo inderdaad op het eind van het seizoen komt al het lelijke in de mensen van erboven.
Bij ons valt dat toch mee, Dave?
Nee, dat is waar.
Nee, maar dat heeft die nervositeit te maken. En ja, wij dragen eraan bij door alles. Ik heb vorige week ook een stuk gemaakt over Anderlecht. Daar zit het smeerlapgehalte is redelijk hoog.
En nu waren ze zo braaf als iets tegen Club.
En nu waren ze waren mak, maar oké, dat zijn zo dingen. Wij kaarten dat dan aan en dan denken andere ploegen van, we moeten misschien ook... Ik zeg nu niet dat blessing zijn motivatie was. Maar dan pikken andere ploegen op met het idee van, ja, maar wij moeten misschien ook wat meer... smeerlapgehalte hebben, of wij moeten misschien ook wat meer druk op de arbiter zetten, of wij moeten dat doen, of wij moeten dat doen. En op den duur, ja, terwijl dat eigenlijk gewoon zo rustig mogelijk moet blijven, denk ik.
Ja, we zijn nu gewoon kalm. Dat is de boodschap van Jurgen. Misschien moeten we het ook nog even over Cercle Brugge hebben, want die hebben uiteindelijk wel gewonnen van Union. Die hebben zo hun puntenaantal tegen de andere ploegen uit play-off 1 al overtroffen, want ze hadden 3 op 30 in de reguliere competitie, zitten nu al aan 4 op 6, als ik goed kan tellen. Wat ik in twijfel durf te trekken. Zien we Cercle Brugge volgend jaar al Europees spelen? Zou wel leuk zijn, toch? Zoiets. Een andere Belgische ploeg in Europa?
Ja, dat zou plezant zijn.
Muzlic bal in de Europa League.
Het is hem wel gegund, Muzlic.
Ja.
Allee, ik vind dat hij het precies zo altijd vriendelijk overkomt, ja. Maar zijn voetbal ben ik minder fan van, maar...
Houdt er wel rekening mee dat dan Cercle is zonder Muzlic, zonder Denki...
Zijn die allemaal weg?
Nee, maar ja, die kans is wel...
Denk je zal wel weggaan,
denk je dan wel weg zijn. Dat is toch een redelijk fenomeen.
Hij zit dan 25
voor een andere ploeg.
Ja. En dat is echt een tank.
Ook Koen Verdruy, onze Cercle-watcher, die vreest voor een leegloop bij Cercle Brugge. Schrijf hij ook in zijn stuk vandaag. Stel, jullie zijn sportief directeur van een niet nader genoemde ploeg in België, een topclub. Wie kopen jullie als eerste bij Cercle?
Ja, toch.
Denk je.
Allemaal denk je?
Sowieso.
Ja, jong.
Le Maréchal, ook een leuke speler. Misschien
ja, dus nog leuke, die Minda vind ik ook een leuke speler. Maar denk je, de manier waarop hij nu speelt, de kracht die daarvan uitgaat... Aan de andere kant, er is geen enkele garantie dat dat volgend jaar bij een topclub lukt. Hè? Want het is Cercle. Dat is nog iets anders dan bij AC Milan spelen, natuurlijk.
Het is wel zo, elk seizoen een beetje beter. Elk seizoen een beetje beter wel. Zo.
Ja, dat is wel stelselmatig gegroeid. En Boniface heeft het bijvoorbeeld vorig jaar ook bewezen. Het was ook maar Union en dan gaat hij naar Duitsland, waar hij toch ook zijn stempel heeft gedrukt. Dus het kan, hè, maar ja, dat is zoiets, altijd een moeilijke kwestie van doet het. Dat is het om nu een ander voorbeeld, met Dreyer is dat ook een beetje. Mm-hmm. Ik had onlangs een stukje gemaakt, Anderlecht wil minstens 10 miljoen voor Dreyer. En ik zag Jesper Fredberg daarna en die zei, maar voor 10 miljoen gaat hij nergens heen.
Ah, nee.
Maar hoe, het is Dreyer, hij is ook al 25. Had hij nog zo'n jaar beleven, zou hem voor minstens 10 miljoen, dus 12, 13 kan ook. Hè. Dat zou ideaal zijn, denk ik. Maar 20, dat lijkt me dan weer niet realistisch. Dus doe hem dan weg, doe hem dan niet weg. Had hij bij een andere in Engeland, denk ik, gaat Dreyer niet renderen, daarvoor is hij niet snel genoeg. Duitsland misschien, maar die kwesties van, pakt hem niet, doe hem weg, doe hem niet weg, houd hem nog een jaar, gaat hij nog zo'n seizoen hebben? Dat is bij Denki ook.
Ja.
Van, gaat hij nog zo'n seizoen hebben volgend seizoen? Dus...
Ik vind het straf dat niemand Muzlic heeft genoemd.
Ja, ik was aan het twijfelen wel.
Ja. Ah, van echt wel. Ja, okay.
Ik stelde mij vooral mezelf voor als sportief directeur van echt een grote club. En dan is Muzlic misschien zijn voetbal... Ik weet niet.
Ben zou ik niet per se bij een topclub passen?
Nee, dat denk ik niet eigenlijk.
Nee, want ja, Koen Verdraaien die heeft ooit in een van zijn stukken geschreven van ja, de Club Brugge moet niet te ver zoeken. Misschien zit er bij de buren wel een interessante coach. Heeft er toen zeer veel kritiek voor gekregen van de Cercle Brugge supporters. Snappen jullie die suggestie? Zouden jullie dat een goed idee vinden?
Ja, ik heb vorige week gezegd, hij kan, als Muzlic naar Club Brugge zou gaan, hij kan niet het cirkelvoetbal meepakken, want als het dan een paar matchen minder loopt, gaat er direct kritiek op komen dat er te veel lange ballen zijn. Dit en dat,
Ja, de slogan van Club Brugge is toch no sweat, no glory?
Ja, maar de laatste jaren is het ook geëvalueerd naar een goed voetballende ploeg. Ja. Onder Clement, Leko, noem maar op. Je moet ook wel een beetje voetbal zien. Dus.
Moeten we nu ook wel rekening mee houden. In de reguliere competitie had hij 3-30 tegen de topclubs.
Ja, ik zei het dan, ja.
Ja, want
dus, hij heeft nu 4-6 en dat is geweldig. Mm-hmm. Maar ik wil het ook wel nog zien. Cercle speelde in die play-off 1 zonder enige druk.
Ja, wat een leuk voetballen is.
Wat dat leuk voetballen is. Er moet niks. Ik wil het ook nog eens zien als ze straks eens verliezen en twee keer na elkaar verliezen. Gaan ze dan blijven die ontspannen voetbal zonder enige druk voortbrengen? En of gaan ze misschien zeggen: oké, we hebben het gehaald. Ja. We hebben hier al iets bewezen. Maar gaan ze dat 10 watchen vol kunnen houden? Dat weet ik niet.
Nee. Er is één wedstrijd in de Champions Playoffs waar we het nog niet over hebben gehad. Dat is Antwerpen Racing Genk. De wedstrijd waar David ook zat. Een druk weekend gehad. 0-1 voor Racing Genk. Is Racing Genk de best voetballende ploeg in Play-off 1, David?
Er zijn nog maar 2 matchen gespeeld. Ik had de indruk dat de collega's het allemaal knikten van wel. Maar...
Dat waren de collega's van Belang van Limburg dan?
Nee, hier er net.
Ah, hier, oké.
Daarnet op de vergadering
ook. Tijdens de wedstrijd, sorry.
Ja, die van Belang zullen zeker akkoord gaan, maar... Ja, oké, ze hebben... Maar tegen de Jong vond ik het nu ook niet geweldig, die eerste match. Gewoon degelijk. Op Antwerpen vond ik ze de eerste helft heel goed spelen. Vooral met die Marokkaanse Belgen daar die indruk maakten. El Kanous, El Ouadi en El Hadj. Ja, Aro Corder die er wel een keer aan het doorkomen is. Dus,
Jij zegt nog altijd Aro Corder.
Ja, ik twijfel nu altijd. Aro Corder is dat.
Je zegt Tolu.
Zeg gewoon Tolu.
Ja, Tolu.
Dat is inderdaad het makkelijkste.
Ja, best voetballende ploeg, ja. Dat is zo...
Daar wint je ook niks mee.
Maar we zijn 2 matchen ver ook, dat is zo...
De waan van de dag.
Ja, dat is zo snel.
Ja, ik heb vorige week aan Ludo ook de vraag gesteld van, ja, zien we Genk nu als een titelkandidaat? Hij vond toen ik te hard meeging in de waan van de dag, maar ik ga de vraag na 2 speeldagen toch opnieuw stellen. Zien we Genk als een titelkandidaat?
Nee, nog altijd niet.
Nee?
Want het is wat ik er net zei, van als Union een bepaald aantal punten haalt, als Anderlecht een bepaald aantal punten haalt, zal Genk toch heel veel moeten doen om er voorbij te geraken. In het verleden is het ook nog niet te vaak gebeurd dat een ploeg echt... 25 of 26 op 30 al standaard een keer. Dus ja, laat het ons nog even afwachten. Volgende week spelen ze wel een haalbare partij, denk ik. Haalbaar in de zin van... Het is tegen Cercle, toch, Henk?
Ja, maar die zijn wel punten
aan het pakken. Pas op, Union dacht ook
dat ze haalbaar was. Dat is waar, maar als je in de flauw zit, is dat wel dan de match die je moet winnen. Dan heb je 9 op 9 als je die zou winnen. Ja, dan het vertrouwen groeit wel de hele tijd. Maar om het 10 matchen vol te houden in zo'n intense competitie... Dat weet ik niet.
Ja, wel straf werk van Wouter Vrenken opnieuw, toch?
Ja, hij heeft nu gekozen voor meer defensieve stabiliteit, hè, met 3 man achterin. Noodgedwongen, omdat hij geen wingers meer heeft. Maar het is ook, ja, dat staat nu veel stabieler, maar ik heb niet de indruk dat 10 matchen lang een offensieve geweldige ploeg gaat zijn, omdat het enkel El Hadj die daar dan staat, El Kanous die mee opkomt. En ja, effectief, El Ouadi, dat is een rechtsback die ineens ook een winger kan zijn tijdens die match. Die loopt overal. Mm-hmm. Maar ik mis toch bepaalde dingen dan ook. Aan de overkant kan Cayenne bezig een stuk minder.
Het mag ook niet te veel gebeuren, denk ik.
Nee, want ja, ik bedoel, Oyen is al oud. Bonsuba, ja, oké, was geschorst. Ja, er was nog een oud. Sor
dus, ook oud, ja.
Tja, Peensel is weg. Als er één uitvalt, kan het al gedaan zijn.
Maar ik heb wel het gevoel, zo met de vorm van Anderlecht en Union, dat Genk de enige ploeg zou kunnen zijn die zo'n reeks gaat neerzetten. Ik zie dat op dit moment niet in Anderlecht, niet in Union. Club ook niet echt. Dus...
Antwerpen ook niet meteen, denk ik.
Nee.
Dus... Dat is dingen die kunnen nu ineens 6-6 pakken thuis. Moeten spelen thuis tegen Cercle en Anderlecht, denk ik. 2 matchen op rij.
Wie, Union?
Genk.
Genk, ja, wacht, Cercle.
En dan, en Genk Anderlecht. Dus als je dan 6 op 6 pakt. Ja. Dat kan zomaar. Daar hoef je dat niet topvoetbal voor te spelen. Dan sta je daar ineens per ongeluk bijna voor in. Terwijl dat je hoeveel punten achter stond? 23.
Ja, 23 punten achter.
Ja, mijn vaste vriend Koen Frans, dat is een vervent tegenstander van de play-offs en al zeker van de puntenhalvering.
Je vaste vriend?
Ja, zo noem ik hem altijd. Ah, ja, dat is een beetje raar, ik weet het, maar ik moet dat nu wel doortrekken. Zijn jullie fans van de play-offs?
Ik ben fan.
Ja, grote fan. Tijdens de vergadering ook al laten horen.
Ja, ik ben ook fan van de halvering.
Toch een van de weinige mensen in België dan?
Omdat, ik denk, je weet dat op voorhand. Het is zo, dat is in de basketbal ook zo. Je speelt play-offs en op een bepaald moment... De winnaar van de reguliere competitie speelt dan ook play-offs tegen een andere best of three of best of five en zaken als dit. Dus dat kan ook. Dus je weet het op voorhand. En het is mentaal moeilijk, maar het is wat het is. Hè.
Het is van Ronnie Dijl ook en die werkt niet meer bij Club Brugge.
Dat is waar.
Jullie moeten dat daarmee op en dan.
Nee, dat is waar. Maar die intensiteit, die spanning, de nervositeit die ermee gepaard gaat, maakt het heel aantrekkelijk. Want ik denk zelfs dat onlangs ergens in Nederland las, dat ze zeiden van hier wordt PSV al na zoveel tijd, is al duidelijk dat ze kampioen worden. De spanning is een beetje weg. Moeten we niet naar een formule zoals in België? Ik zeg niet per se met een halvering dat ze daar voorstander van waren, maar toch ook een play-off systeem, waardoor we toch een beetje een dynamiek creëren om ook in die top 6 te geraken. Die spanning die daar dan bij hoort. Dus ik ben fan.
Allee. Jullie ook, Valérie en Dave?
Ik ben fan van de play-offs, maar niet per se van de halvering. Ik snap wel, voor de clubs die aan de leiding staan, dat onnozel is dat nu inderdaad Genk plots in hun nek hijgt.
Ja, maar ik snap dat ook, hè. Dat moeilijk is, maar aan de andere kant, waarvoor gaan we dan nog spelen? En die 10 matchen.
Ja, ik denk nu wel dat het tussen Anderlecht en Union ook spannend was geweest. Sowieso. Zonder die
maar dan gaat het maar tussen twee ploegen meer.
Ja, het is spannender leuk als... dan geen strijd natuurlijk.
Het is leuk als journalist ook. Allee, we kunnen weer de krant vullen. Want
ja, maar dat maakt het ook heel moeilijk. Want elke week hebben we een nieuwe titelkandidaat ook bij wijze van spreken.
Ja, dat is waar.
Maar was het dan vroeger dat die competitie zo zwaar uitoefde? Was er ook geen spanning voor de vierde plaats?
De testmatch tussen Anderlecht en Standaard. Dat was toch voor de play-offs, hè?
Ah ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is voor de eerste plaats.
Ja, oké, je gaat altijd seizoenen hebben dat het nipt is. Dat zal er altijd wel zijn. Maar je gaat ook veel seizoenen hebben waar dat het gewoon beslist is na zoveel tijd. Ja. En de spanning voor de vierde plaats, is dat dan nog zo belangrijk? Of dat je dan Europa League of Conference League speelt? Voor die ploegen wel. Maar voor de algemene toeschouwers... Allee, of de algemene voetballiefhebbers.
En nu dan nu...
Maar nu is het toch kunstmatig ook.
Nu binnen 2 weken gaat dat ook wedstrijden zijn voor de 5e plaats. En zo. Boeit u dat dan nog?
Ja, nee, maar nu zitten we zelfs te discussiëren. Zal Genk nog meedoen voor de titel?
Ja, we proberen dat op te poken. Hè. Dat zijn de kranten ook.
Ja, dat is waar. Maar anders kunnen we dat niet doen. Hè.
Nee, dat is ook helemaal waar. Antwerp is met 0-6 begonnen aan de Champions Playoffs. Niet leuk natuurlijk.
Anders zat ik hier niet, de losers.
Nee, dat is niet waar. Je zit hier omdat je werkt vandaag. Wat was het probleem tegen Racing Genk?
Probleem, ik zou het andersom stellen. Genk zat er gewoon nog korter op. Het is niet dat Antwerp totaal geen grinta had. Nee, helemaal niet. Maar Genk, die had de manneke meer op middenveld vaak. Antwerp miste Keita toch wel op middenveld ook. Jansen stond op middenveld, nu is niet topfit. Ja, dat speelt allemaal mee.
Jansen niet topfit. Kan Van Bommel die dan niet beter laten rusten richting bekerfinaal? Want daar kunnen ze wel nog een prijs pakken. Ze kunnen een Europees ticket uit de brand slepen. Is dat dan niet verstandiger?
Ja, we hebben die vraag ook gesteld na afloop van... Nu op 6, ze staan nu 6e. Ik had nu alles zetten op die bekerfinale, maar hij vindt het nog iets te lang, wat dat ook wel een feit is. Het zit nog 5 weken. Het is ook niet dat Jansen loopt te manken. Je wilt ook nog wel in de play-offs... Hoog eindigen, hè. Dat wil ze ook nog zeker derde worden. Dus om dat nu helemaal op te geven, dat is ook raar. Hè?
Nee, ja, inderdaad. En hoe reageert hij nu zelf? Blijft hij daar vrij rustig onder die mindere start van Antwerpen in de
play-offs? Misschien nog eens terugkomen op het feit dat we al een paar keer hebben gezegd dat hij misschien vertrekt. Of in mijn ogen waarschijnlijk vertrekt zelfs. Je wilt wel vertrekken op dat hoogtepunt. Ja. Oké, play-offs daarvoor plaatsen was al heel mooi, maar... Hij wil natuurlijk ook dat mensen hem niet alleen herinneren van dat eerste jaar, maar dat is ook zeggen, amai, dan tweede jaar goed, echt bevestigd, derde geworden, een beker gewonnen. Ja, ik vind dat ook belangrijk natuurlijk.
Ja, nee, dat begrijp ik zeker. We hebben het nu al vooral over de Champions Playoffs gehad, maar ook in de Relegation Playoffs zijn ze eraan begonnen. Charleroi speelde 0-0 gelijk tegen RWDM, dat een nieuwe coach heeft met Yannick Ferreira. Maar die hebben ze ook bij Charleroi, in de vorm van Rick de Mil, na zijn vertrek bij Westerlo in Charleroi aan de slag gegaan. David, jij hebt vorige week, een stuk geschreven over de voorstelling van Rick de Mil, maar je bent niet op de voorstelling van Rick de Mil geweest.
Nee, er was een voorstel om te gaan van hier, maar...
werkt dat
je
zo?
Hebt geweigerd.
Je krijgt voorstellen en je weigert die. Wij kunnen dat dus niet.
maar goed, het was besproken. Wat moeten we dan nu naar Charleroi gaan of niet? Daar was gezegd van wel, maar toen kregen we een bericht van Charleroi. Oké, je bent welkom om 2 uur op de persconferentie, maar geen vragen over de bewuste Westerlo Genk. Geen vragen over de zitting op de voetbalbond die een paar dagen eerder er al was geweest.
En Dave dacht, dan blijf ik ook thuis.
Ja, dan gaan we gewoon een keer aankloppen bij de collega's van La Dernière Heure en dan krijgen we de quotes.
Ja, we werken daar nou mee samen, hè, met La Dernière.
En ja, dat was dan de typische nieuwe trainerpersconferentie van... niet van wie ben jij, want we kennen Rick de Mil natuurlijk, maar hoe is dat de trainer geworden? Ja. In Wallonië zijn ze nog niet super mee met wie dat de Mil is. Dus een beetje over een achtergrond van hem vragen. Wie zijn nu je voorbeelden in het voetbal? Daar zaten we nu niet echt op te wachten als Vlaamse krant. Dus
nee.
Dat is een persconferentie waar we dan toch misschien liever voor passen, ook als ze anderhalve rijden.
En er stonden toch nog steeds zeer interessante dingen in hun stuk. Want ik ben ook nog even teruggekomen op die bewuste wedstrijd. Westerlo Racing Genk. En je schreef ook wel in hun stuk, en dat zijn dingen die ik ook al had gehoord, van dat er eigenlijk al wel meer speelde binnen Westerlo en de positie van Rick de Mil voor die wedstrijd.
Wel, maar die zitting op de voetbalbond was daarvoor gewoon veel interessanter, omdat daar heeft zij verteld... In heel zijn verhaal van dat hij het eerlijk gespeeld heeft.
Mm-hmm.
Dat hij ook eerlijk geweest is naar zijn spelers toe. Dat hij altijd iedereen heeft opgesteld die hij wilde en niet die het bestuur wilde.
Ja,
dus hij wilde eigenlijk gewoon aangeven, de Turkse bazen dringen af en toe op dat ik die even die moet opstellen. Ik heb dat geweigerd. Dus dat wil ook wel zeggen dat er spanningen geweest zijn tussen coach en bestuur. Hè, dat...
Ja, dan maakt dat ons slag natuurlijk wel extra zuur. Want ja, de bazen van Westerlo hebben er veel lof voor gekregen. En dat ze zo...
We kunnen ook niet in hun hoofd kijken. Ja. Misschien hebben ze echt gedacht van... We gaan het ethisch spelen, we gaan het eerlijk spelen. We vinden het niet kunnen wat Rick de Mil gedaan heeft. Maar ja, er was toen al op het moment van het ontslag... waren er al wel redelijk wat geruchten van dat er meer speelde. Dus.
Ja. Westerlo verloor trouwens dit weekend met 0-3 van A-Gent in de Europe Playoffs. Trouwens gezien met de A-Gent-spelers die zege hebben gevierd.
Ja, door de bal nonchalant rond te tikken, alsof dat ze Westerlo Genk waren.
Ja, na de wedstrijd wel te verstaan. Dat was wel een goeie mopje van de spelers van Gent, toch?
Absoluut, ja.
Ja.
Gent, die zullen nog wel staan. Hè. Want dat is ook wel de ploeg dat je wil vermijden om die barragematch tegen te spelen, denk ik. Want dan komt het tegen een ploeg.
Vol vertrouwen.
Vol vertrouwen, uiteraard. En dat is dan nog toch geen cadeau.
Nee, inderdaad, zeker niet. Nog in de Europe Playoffs speelde Standaard 0-0 gelijk tegen OHL. En Ivan Leko die was zeer boos op Sian Chanak, die ze wat misbaar maakte bij zijn wissel. Ja, Leko, ook stilaan gefrustreerd aan het raken bij Standaard, denk ik.
Dat is gewoon een moeilijke club, Standaard, denk ik. Want oké, die Amerikanen zijn daar baas, maar als ik het zo links en rechts hoor, dan weten ze niet goed wie is het aanspreekpunt, wat moet het doen, hoeveel budget is er. Oké, ik ben niet thuis bij Standaard, maar ik hoor dat zo wel van collega's ook. En makelaars die mij zeggen van oké, Standaard is gewoon een moeilijke club om te runnen. En je zit er dan als Leko zijnde in die play-off 2. Tja, niet eenvoudig.
Nee, zeker niet.
Ik vind het wel een keer goed dat de trainer ook... Zijn jonge speler durft...
benoemen wat een fout doet ook.
Geeft een trainer gewoon een hand of een assistent. Want ja. Bernd Thijs zijn hand sloeg hem ook zo'n beetje weg. Zo. Dat was ook flauw. Hè.
Ja, Leko zei letterlijk van... Ja, hij heeft nog niets bewezen, hij moet nog niet zo hoog van een toren blazen.
Ah, wel, voilà.
Ik
ben zelfs geen zware Leko-fan of zo. Maar ik vond hem dat hem hier echt wel gelijk had.
Oké. We weten trouwens ook wie dat er volgend seizoen bij komt in 1A, want in 1B heeft Beerschot zich verzekerd van de promotie. Ja, jullie zitten natuurlijk zeer diep met jullie neus in een 1A-club, maar ik wil toch eens testen hoe goed dat jullie de Challenger Pro League dit seizoen hebben gevolgd. Ja, het is ook typisch. Hè. Dus we hebben één keer iets over Beerschot te vertellen en de ex-Beerschot-watcher zit in Dardenne. Ja. Maar ik hoop dat Koen geniet van zijn vakantie. Ik heb een paar quizvragen voorbereid over Beerschot. En dan kunnen de mensen die club
in planning,
iets
hè?
Beter leren. Ik heb een keer dat bewust uit de planning gehaald die ik heb doorgestuurd naar jullie.
Trainer is Dirk Kuyt.
Nee, luister. Dirk Kuyt promoveert straks mee naar 1A. Maar hoe heette de coach met wie Beerschot aan het seizoen begon?
Wieland.
Inderdaad, dat is Andreas Wieland. Dat is
ik ging net zeggen.
0-0-1 voor David. De zoon van welke ex-doelman was dit seizoen de beste assistgever bij Beerschot?
Verlinden.
Ja, juist.
Ja, Danny Verlinden, inderdaad. Ja, ex-doelman
Thibaut,
van welke ex-doelman? Dus van Danny Verlinden.
Ik heb echt geen enkel match van Beerschot gezien. Ik viel al straf, denk ik dat...
Nee, nee, je bent goed bezig, David. Wie zijn de vader en grootvader, dus twee punten te verdienen, van DeMargio Wright Phillips, de spits van Beerschot?
Dat weet ik niet.
Dat weet ik.
Ian Wright. Ian Wright, inderdaad, dat is de grootvader.
Sean Wright Phillips.
En is de Sean Wright Phillips is inderdaad...
Ja, okay. Ex-speler rond Chelsea.
Ja. Dave is een GVA-journalist. Hè?
Ja, geweest, hè. Ja, dat is dus inderdaad...
Maar dat klopt wel, inderdaad. Ik zit meer in die GVA-WhatsApp-groepen. Ja, ik zie daar ook nog eens alles passeren.
Misschien even meegeven aan de mensen. Als Antwerp-watcher word je ook toegevoegd aan de WhatsApp-groepen van GVA.
Allerlei WhatsApp-groepen.
Ja, er zijn heel veel WhatsApp-groepen. En Dave en ik zitten daar dus nog altijd in.
Staan meldingen op dan?
Opnieuw, Antwerp-watcher natuurlijk.
Ja, die staan op, ja.
Ja, en hij zit ook nog in de koersgroep en zo, een Dave, die een... Het zot worden van al dat geping, volgens mij.
Allee, volgende vraag.
Nog één vraag.
Hij is aan het winnen en dan wil hij nu de volgende vraag.
Het is voor de ere. En tot slot, hoe heet het Antwerpse danscafé dat de vader van Ryan Sanusi uitbaat?
Ik ben niet van Antwerpen, dat telt niet.
Ja,
dat is Wit Piet?
Nee, niet Wit Piet. Het is Easy Maze. Ja. Ja. Ik wou nu ook nog de vraag stellen van, ja, is Beerschot een aanwinst voor 1A? Maar jullie hebben dus geen enkele wedstrijd van die ploeg gezien.
Nee, ik ken wel mensen die gisteren op Oostende waren.
Want jij zei van het Oostendse. Hè?
Maar blijkbaar was er een goal van Oostende afgekeurd in de 92e minuut. En ik vroeg terecht en ja...
In Oostende antwoord. Vonden ze van
in Oostende zouden ze misschien van niet gevonden hebben, maar blijkbaar was het toch terecht, maar ik heb het niet gezien. Dus,
Moet je even vragen bellen. Die zijn best te regelen.
Laat hem maar gerust.
Maar ik zie wel dat Dender tweede staat plots.
En, ja, maar alles ligt ontzettend dicht bij elkaar in de Challenger Pro League. En ik moet wel zeggen, ik heb één wedstrijd van Beerschot gezien dit seizoen. Op Zoltwaardegem, met onze cameraman Seba, die ondertussen een traantje wegpinkt. Toen hebben ze mij niet volledig weten te overtuigen. Maar natuurlijk mogen we niet afgaan op één wedstrijd, ook niet. En aangezien dat ze... Ja, stijgen naar 1A, vermoed ik wel dat er wat extra budget zal zijn om toch nog versterking te halen richting volgend seizoen. Al ligt dat allemaal wel moeilijk.
Ze zoeken een nieuwe overnemer.
Ja, ze zoeken een overnemer. Dus allemaal niet zo evident.
Onderaan is het trouwens ook gedoe. Allee, gedoe.
Vertel.
Oostende en Serein, die vechten nog onder elkaar uit wie gaat degraderen. Uh-huh. Maar ze spelen alle twee nog tegen de beloften van Standaard.
Ja.
In die laatste twee wedstrijden, denk ik. De vraag is, Serein en de beloften van Standaard. Het was alle twee luikse teams.
Oei.
Ja, dus de angst bestaat een beetje dat Serein zeker zal winnen van de beloften van Standaard. En dat ze tegen Oostende alles nog... Dat ze tegen Oostende alles nog zullen geven. Dus we zullen zien.
Jij dacht, we zullen de boel alvast op scherp zetten.
Zo zijn we.
Janak gaat misschien meedoen bij de beloften.
Trouwens, we krijgen volgend seizoen wel opnieuw een Antwerpse derby in 1A. Dat is toch leuk, iets om naar huis te kijken. Hè? Ja. Altijd een leuke wedstrijd. Allee, ik ben zelf uit het Antwerpse. Bij mij leeft dat dan extra. Is dat bij jullie ook zo, ja, Jurgen en Valerie?
Ja.
Ja, een derby is altijd plezant. Hè. Ja, dat is ook volgende week in Brussel. Heeft dat toch ook een extra...
Uw werk hebben deze week, Jurgen. Ja, dat brengt mij ineens bij onze afsluiter. Wat staat er voor jullie nog op de planning deze week?
Ja, het is Anderlecht-Union volgende week. Dus voor de play-offs hadden we gezegd van dat zal de match zijn die heel veel zal bepalen. Nu is dat gevoel toch al een klein beetje afgenomen, omdat de anderen wel in het spoor staan.
Ja.
Maar het blijft toch een zeer cruciale match. Ja. Dus we zullen zien.
En voor de rest nog wilde plannen?
Nee, eigenlijk niet.
Nee, dat is rustig. Valerie?
Ik volg morgen de zitting rond de schorsing van Burgess. Ik denk dat dat een zeer geanimeerde zitting belooft te worden in 2 weken. Dus daar kijk ik wel naar uit. En voor de rest...
Kunt u hier live bijwonen? Of hoe?
Ja, ik ga naar 2 weken. Maar ik laat mij vertellen dat Burgess daar zelf ook is. Volgens mij weet hij niet goed wat er aan het gebeuren is. Dus ik ben benieuwd wat hij daar zelf gaat vertellen morgen. En voor de rest hoop ik op een interview bij Union met een... Zeer interessant persoon, maar ik ga nog niet tegen wie.
Dat is teasen, hè.
Geen dubbel speler.
Interview Bormans Burgess.
Wie weet.
Misschien dubbel interview Philip Bormans even vragen.
Alles kan.
Ja.
Nee. Dave?
Ik heb vroege shiften deze week, dus dat kan over alle sporten gaan. En vanaf het weekend ben ik er een paar weken tussenuit eigenlijk.
Vakantie?
Ja, vakantie.
Allee, leuk.
Een paar weken.
Ja, sorry. Ja. Ja. Moest wel even.
Ja, maar als ik dat doe... Ja,
het is dan, dik tegen zijn goesting, maar...
Nee. Ja, ik ga ook veel werken deze week. Ik heb uitzonderlijk is geen vakantie. Ik dacht, ik zal er ook eens meegeven aan de mensen.
Mooi.
Woensdag nemen wij opnieuw een aflevering van Frank en Frankie op met Frank Raas en Frankie van der Elst. Die zullen de mensen dus ook woensdagavond of ten laatste donderdagmorgen kunnen beluisteren. toch ook altijd iets om naar uit te kijken. Goed, merci Jurgen. Bedankt Valerie, bedankt David. Ook bedankt aan Seba en Elisabeth voor de technische ondersteuning. En aan de mensen, bedankt om te luisteren en te kijken. En tot donderdag.
Elisabeth, zit die aan de tafel? Of?
Oeh, die luistert mee, dat is de monteur.
Kuipers met de kans en mooi afgemaakt. Daar is hij inderdaad.